Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Met alles wat ik sowieso al als kind heb meegemaakt, ja, dat was natuurlijk al ontzettend zwaar. En dat heeft mij al heel veel geleerd over door moeten blijven zetten. Kan natuurlijk niet als je in het ziekenhuis ligt, ermee ophouden, niet opgeven. En zeker niet toen ik inderdaad darmkanker kreeg, dat was nog wel iets veel serieuzer dan alles wat ik daarvoor bij elkaar heb gehad. Daarvoor was niks echt levensbedreigend. Dat was allemaal heel erg vervelend, maar niks. Ja, echt zo serieus vergeleken met de darmkanker. Dus dat was voor mij nogmaals een bevestiging om te genieten van het leven. Omdat het, het kan zomaar voorbij zijn. En daarnaast ook nogmaals de bevestiging dat je niet op kan geven. En dat helpt mij met het tennis ook zeker.
Hij is geboren met het split-hand-split-voet syndroom. Onderging meer dan 30 operaties en kreeg eind 2017 ook nog de diagnose darmkanker. Hij liet zich niet uit het veld slaan. Hij is nummer 1 van de wereld en heeft 6 Grand Slam titels achter zijn naam staan. Bij de Paralympische Spelen gaat hij voor goud in het enkelspel en in het dubbelspel met zijn grote concurrent Niels Vink. Dit is Helden de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen quad-rolstoeltennisser Sam Schreuder en Jasper Boks en Marlieske van Kleef van Helden.
Sam, bedankt dat je ons wilde ontvangen. Hartstikke leuk. We zitten in jouw huis in Oswol. Kun jij ons uitleggen wat quadrolstoeltennis precies is?
Ja, zeker. Het quadrolstoeltennis is eigenlijk een tweede categorie in het rolstoeltennis naast eigenlijk de open categorie. En allereerst om in de open categorie te zitten, moet je aan een aantal criteria voldoen. Dus je moet minimaal 1 beperking hebben waardoor je in de rolstoel zit. En bij de quad-categorie gaat het er juist om dat je daar nog een tweede beperking bij hebt. In mijn geval is het dus mijn handen. Mm-hmm. Waardoor ik dus 2 beperkingen heb en daardoor in die tweede categorie zit.
Want ik las wel dat jij hebt jouw linkerhand aan je racket via een brace vastgemaakt, toch?
Ja, dat klopt, ja. Ja, ik mis inderdaad eigenlijk vrijwel al mijn vingers. Dus voor mij is het onmogelijk om het racket gewoon zo vast te pakken en te tennissen. Dus in het begin tapte ik het eigenlijk gewoon vast. Maar inmiddels, een aantal jaar geleden, is er een speciale brace ontwikkeld die gewoon aan het racket vast zit. Ja.
Dus je hebt jarenlang met een racket getennist die aan je hand zat vastgetaped?
Ja, het was inderdaad gewoon letterlijk het racket vastpakken. En mijn coach draaide gewoon een hele rol tape omheen totdat het goed vast zat. En dan was het hopen dat het dat het bleef zitten, ja.
Ja. En we willen jou in deze podcast wat stellingen voorleggen. Ben je er klaar voor, Sam?
Ja, zeker.
Ik denk wel eens, wat ben ik toch een pechvogel?
Nee.
Nee? Je bent geboren met het split-hand-split-foot syndroom. Spreekt dat zo goed uit?
Ja.
Kun je uitleggen wat dat precies is?
Ja, het is een vrij ingewikkeld geboorteaandoening waarbij iemand eigenlijk als een het meeste vingers en tenen mist. Daarnaast zijn er ook nog heel veel andere dingen die je eigenlijk niet ziet, zoals slijtage van bijvoorbeeld knieën, andere gewrichten slijtage. Nog wat andere kleine dingetjes, maar eigenlijk het belangrijkste is dat je inderdaad eigenlijk het hele split hand split foot syndroom, dat je handen en voeten eigenlijk een beetje gespleten zijn.
En je hebt 2 zussen, vertel je. Hebben die daar ook last van? Of?
Een van mijn 2 zussen heeft het inderdaad ook. De ander heeft het niet. Nee.
Dus het is wel een beetje een genetisch bepaald iets?
Ja, genetisch bepaald inderdaad. En eigenlijk, wij hadden 50% kans om het te krijgen. Ja.
Want hebben jouw ouders het of heeft een van je ouders het? Of?
Ja, mijn moeder die draagt het gen.
Het gen, ja.
Maar het komt bij haar maar niet tot uiting. Nee.
Je onderging meer dan 30 operaties tussen je eerste en je 16e aan je handen en voeten in een poging functionaliteit te verbeteren. Wat is het resultaat daarvan geweest?
Ja, eigenlijk achteraf gezien misschien niet heel veel. Inderdaad, vanaf mijn geboorte inderdaad heel veel operaties gehad om mijn handen en de vingers die ik heb proberen te verlengen, groter te maken, om meer functie te krijgen. Uiteindelijk helaas niet gelukt. En mijn voeten ook veel operaties gehad om met name proberen pijn te verminderen. Omdat mijn tenen heel erg sterk naar elkaar toe groeiden. En dat ja, voor veel pijn zorgde. Ja, veel operaties daaraan gehad. Maar uiteindelijk ja, helaas niet. Kwamen de problemen zeg maar iedere keer weer terug. Maar goed, nu inmiddels ben ik uitgegroeid. En ja, daar heb ik gelukkig dan nu geen, niet zoveel last meer van als kind. Zeg maar.
Heb je nu heb je geen pijn aan je handen en voeten?
Ja, wel nog steeds wel. Als ik loop, ik kan wel lopen, maar niet gigantisch grote afstanden. Maar daarbij heb ik wel eigenlijk altijd wel pijn. Alleen door de jaren heen ja, leer je dat eigenlijk een beetje te negeren, zeg maar. Dus het komt niet echt heel erg binnen. Maar het is er zeker wel nog. Ja.
Hoe zag jouw jeugd eruit, Sam? Was dat veel ziekenhuis in, ziekenhuis uit?
Ja, veel ziekenhuisbedden inderdaad. Natuurlijk, ja, ontzettend veel operaties gehad. Als er geen operaties waren, dan moest ik wel dagelijks eigenlijk naar het ziekenhuis voor controles. Verschillende polies om te kijken hoe het allemaal ging, hoe de operaties zijn verlopen, wat vervolgtrajecten zouden zijn. Ja, er was gewoon heel veel onduidelijk als kind, omdat het eigenlijk het syndroom wat ik heb, heeft vier verschillende versies, zeg maar. En de versie die mijn zusje en ik hebben, daar waren er destijds, toen de diagnose zeg maar, kwam, maar 7 mensen op de hele wereld van die waarbij dat bekend was. Dus dat hele traject zeg maar, van kind af aan tot nu nog steeds, gewoon heel veel onduidelijkheden over wat er zeg maar, nog in de toekomst te wachten stond. Dus daarvoor ook natuurlijk veel checks gehad altijd.
Ja, was dat ook wel moeilijk toen je jong was om elke keer dat ziekenhuis in en uit te moeten?
Ja, ik denk dat het ja, voor mij heel erg normaal voelde, omdat ik natuurlijk eigenlijk niet anders was gewend. Echt vanaf mijn geboorte heb ik operaties gehad, dus het was voor mij eigenlijk heel normaal. En het idee van inderdaad dat andere kinderen zeg maar nooit, misschien een keer per jaar naar het ziekenhuis moesten voor iets, naar de huisarts, dat voelde voor mij juist vreemd aan, omdat ik het juist heel erg gewend was om dag in dag uit naar het ziekenhuis te gaan. Maar aan de andere kant voelde ik me daar wel ook heel veilig, omdat je daar wel wist dat ze je in de gaten hielden en dat ze je ja, hopelijk met je problemen konden helpen, zeg maar.
En Sam, is het klinkt een beetje raar als ik het zo zeg, misschien zo formuleer, maar is het ook fijn dat jouw zus eigenlijk in hetzelfde schuitje zit?
Ja, nou ja, ik zou het voor haar natuurlijk gehad hopen dat het niet zo was, maar ik denk dat het natuurlijk wel iets is wat we samen mee hebben gemaakt als kinderen. Natuurlijk eigenlijk vrijwel hetzelfde traject hebben gehad qua operaties. Qua beperkingen die we hebben. Gewoon ja, daar heel erg naar elkaar toe kunnen relaten. Zeg maar, dat het heel erg duidelijk is wat we allebei mee hebben gemaakt. En natuurlijk samen wel fijn is dat het ja, daarin ook naar elkaar toe steun kon krijgen. Ja.
En je andere zus dan? Voelt hij zich dan wel eens lullig dat hij het niet heeft?
Nee, dat zeker niet. Nee, kijk, natuurlijk. Ja, is natuurlijk, dat zou je natuurlijk niemand willen wensen dat iemand dat zou hebben. Dus wat dat betreft is het fijn dat zij dat zeker niet heeft meegemaakt.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk in de van ja, dat zij er wel eens denkt, ja, ik zit hier zonder. En ja, ik ben eigenlijk de geluksvogel, zal ik maar zeggen. Je voelt je zeker geen pech
ja,
van, in de stelling. Maar, ja, ik kan me voorstellen dat zij wel eens denkt van,
ja, ik weet het
voel
niet.
Voel me hier ongemakkelijk bij.
Nee, ja, ik denk dat het inderdaad voor iedereen moeilijk is, voor de kinderen, voor de ouders. Dat is natuurlijk, ja, je kan maar zoveel aandacht geven op een dag. En als je kinder de hele dag in het ziekenhuis ligt, dan is het natuurlijk voor de ander natuurlijk ook weer moeilijk. Ja.
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 En wat was de impact op het gezin, Sam?
Nou ja, de impact was met name dat er natuurlijk ontzettend veel aandacht naar mij en mijn zusje gingen als wij natuurlijk in het ziekenhuis lagen. Ouders die dan eigenlijk altijd ja, daarmee bleven slapen natuurlijk. In ieder geval 1 van de 2 ouders. Dus daardoor ja, worden zij natuurlijk ook een beetje opgesplitst. Natuurlijk afwisselend mijn vader die natuurlijk gewoon zijn fulltime baan had. Heeft mijn moeder, die natuurlijk eigenlijk haar baan inmiddels was voor ons natuurlijk zorgen. Ja, dat is natuurlijk niet altijd een optimale dynamiek, denk ik. Nee.
Nee. Heb jij wel het gevoel gehad dat je gewoon een jeugd hebt gehad? Dat je kind hebt kunnen zijn? Of?
Nou ja, ik denk dat ik wel vrij snel geforceerd ben geraakt om op bepaalde vlakken zomaar volwassen te worden. dat ik natuurlijk niet echt als kind veel sociaal... misschien ook niet wou doen, maar ook niet echt daar de mogelijkheden tot had inderdaad. Omdat ik als kind natuurlijk veel in het ziekenhuis lag. Ja, als je vanaf de basisschool de helft van de tijd niet op school bent, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om andere kinderen te leren kennen, bevriend te raken. Vanuit allebei de kanten natuurlijk.
Had je wel een paar vriendjes? Of,
jawel. Alleen het moeilijke is dat je toch altijd bepaalde dingen achterliep. Qua schoolwerk, maar ook gewoon qua sociale vaardigheden, zeg maar. Toch natuurlijk heel erg gehospitaliseerd was. Dus daardoor bepaalde sociale vaardigheden misschien minder goed beheerste, ja.
Hoe werd er naar jou gekeken op school? Door klasgenootjes, vriendjes? Ja,
goede vraag. Ik denk, dat is een goede.
Kinderen kunnen ook heel gemeen zijn natuurlijk.
Ik kan me wel een keer herinneren na het heel lang, denk een van de eerste jaren op de basisschool, dat er een kind was die inderdaad, of dat mijn zusje en ik eigenlijk een beetje een hele groep kinderen achter ons aan had zitten in de pauzes om zeg maar te vragen, en te kijken natuurlijk wat er allemaal met ons mis was. Om zo maar te zeggen. Maar aan de andere kant was het ook wel dat als we bijvoorbeeld naar de gymles gingen, dat wij, zeg maar, dat de kinderen het heel leuk vonden om ons bijvoorbeeld in de rolstoel daar naartoe te duwen. Die paar honderd meter daar naartoe te duwen. Dus dat is natuurlijk ook wel eigenlijk lief misschien achteraf. Voor de rest... kan ik me ook voorstellen dat het vreemd is om inderdaad met iemand in een rolstoel in de klas te zitten. Terwijl, 30 kinderen dat niet zijn en eentje dan wel. Dus.
Maar het is niet dat je je buitengesloten hebt gevoeld?
Nee, dat niet. Het is niet dat ik echt werd gepest of wat dan ook. Dat gelukkig niet, nee. Ja. Nee.
Heb je nog contact met kinderen van die tijd? Of vrienden? Nee.
Nee, niet veel. Ja, er zijn wel een aantal die mij volgen inmiddels.
Zouden ze weten media. Dat je nu eerst op de wereldranglijst staat?
Natuurlijk, toen ik naar de middelbare school ging, toen de eerste paar jaar ook nog wel veel in het ziekenhuis geweest. Dus daardoor ook daar eigenlijk hetzelfde verhaal als op basisschool. Natuurlijk bepaalde achterstand qua sociaal en qua leren. Uiteindelijk helemaal met de darmkanker. Het jaar ook helemaal weer over moeten doen. Dus in die zin liep ik daar eigenlijk continu een beetje achter de feiten aan, ja.
Ik kan me voorstellen dat het ook mentaal heel erg lastig is om te zien dat andere kinderen wel naar school kunnen en met elkaar buiten kunnen voetballen. En dat jij toen niet die mogelijkheden had. Heb je ook psychologische hulp daarvoor gehad? Of?
Ik heb wel begeleiding gehad inderdaad van een kinderpsycholoog als kind. Heb ik voor mijn gevoel nooit echt heel erg nagedacht inderdaad over van waarom gebeurt mij dit of zoiets dergelijks.
Eigenlijk, voelde je niet zielig?
Nee, dat niet. Nee, ik denk dat het voor mij altijd zo is geweest, dus ik wist niet anders en het had ook geen zin om echt daarbij stil te staan of inderdaad mensen in medelijden met mezelf te hebben. Want dat los je uiteindelijk helaas toch niks mee op. Dus ook in dat opzicht toch vrij snel inderdaad volwassen moeten worden en dat accepteren. En daarmee om leren te gaan. Ja. Ja.
En je woont hier samen, hier in Ospel. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Via een dating app eigenlijk gewoon. We kwamen er wel achteraf, een paar maanden later, achter dat we wel op dezelfde middelbare school zaten. Maar elkaar nooit eerder tegengekomen, zeg maar. Nee.
En als je al verder kijkt, misschien op een dag vader willen worden, vader en moeder willen worden. Jij bent drager van dit gen, speelt dat in je hoofd mee?
Ja, zeker. Ik denk dat wij, en ik zelf ook al wel heel lang geleden wel de keuze heb gemaakt dat ik voor mezelf zeg maar verder geen kinderwens zou hebben. Nou, voor een deel inderdaad door genetisch wat er is gebeurd. Natuurlijk risico op dat door te dragen aan een kind. Als ik ja, zie wat ik allemaal mee heb gemaakt, dan, ondanks dat natuurlijk nu heel veel meer kennis is dan vroeger, weet natuurlijk wat er eigenlijk een beetje te verwachten staat, zeg maar, mocht ik een kind krijgen. Maar ik denk dat het, ja, voor mij, ja, zelf niet nodig is in die zin. En voor het toekomstige kind misschien ook beter om niet te doen. Hè.
Ik kan me voorstellen dat het best serieuze gesprekken dan zijn hier op de bank. Met je,
ja, ja, zeker. Ik denk dat ik, ja, zelf wat dat betreft gewoon heel serieus in relaties sta. En ja, niet gauw inderdaad zo'n beslissingen zou nemen om een relatie aan te gaan zonder dit soort dingen te bespreken.
Ja. Nee. We gaan naar tennis. Met jou goed vinden.
Ja.
Op je 11e begon je met tennissen. Hoe kwam je met tennis in aanraking?
Dat is gebeurd omdat ik eigenlijk op dat moment vrijwel volledig in een hostel zat. En nou ja, eigenlijk niet sporten. Natuurlijk veel operaties, veel morfine. Ik kreeg veel medicijnen en vrij, ja, stevig begon te worden. En mijn ouders vonden dat ik, ja, toch maar iets moest gaan proberen, in ieder geval uitproberen om fysiek iets actief te doen. En daarnaast ook op sociaal vlak natuurlijk iets meer contact met mensen te krijgen. Dus mijn ouders die zijn online gaan zoeken en zijn uiteindelijk op de website uitgekomen van mijn nog steeds huidige trainer Joop Broens. En die gaf op dat moment in Hoensbroek bij een revalidatiecentrum gaf die rolstoeltennis trainingen. Dus ja, op een dag daar naartoe gegaan, rolstoeltennis geprobeerd, maar ook andere sporten, ook volgens mij handbiken, rolstoelhockey, rolstoelbasketbal, nog wat anders. Maar ja, uiteindelijk tennis vanaf het eerste moment eigenlijk het leukste gevonden en daar mee doorgegaan, ja.
Ja, wat deed het met je gemoedstoestand? Had je al heel snel door, hey, maar dit heb ik nodig om mijn leven veel leuker te maken dan het nu al is?
Ja, ik denk dat ik niet in die zin meteen het gevoel had van dat ik er heel goed in zou kunnen zijn of zo. Maar wel, ja, voor mij was het fijn dat ik er, ondanks dat ik er op dat moment natuurlijk, ja, totaal niet goed in was, maar dat ik wel gewoon die bal zo hard kon slaan als ik wou en mijn frustratie daar letterlijk gewoon mee uit kon slaan. Dat was, ja, voor mij wel
gewoon frustraties, ja, die je eruit sloeg.
Ja, ja,
ja, ja. En wat waren die frustraties dan? Gewoon toch wel van, ik had meer gewild dan in een rolstoel zitten.
Ja, ik denk dat toch, ja, ondanks dat ik er misschien had niet, wat ik net zei, echt heel bewust over nadacht of mee in mijn hoofd zat, maar toch natuurlijk, ja, een bepaalde frustratie heb en in die stoel tot op dat moment mijn energie ook gewoon niet kwijt kon. Natuurlijk thuis in het ziekenhuis liggen. Ja, dan doe je fysiek gewoon niks. En dat weet je toch als jong kind, weet je toch bepaalde fysieke dingen doen om, ja, gewoon om je energie kwijt te kunnen. En dat ja, kon bij de tennis denk je wel weer. Ja.
Ja. Je ging heel snel als een raket, een schootje omhoog eigenlijk, hè, in het tennis. Maar toen je 18 was, kreeg je ook nog de diagnose darmkanker. Hoe merkte je dat er iets mis was?
Ja, het moment dat ik de diagnose kreeg in het ziekenhuis, was eigenlijk al een paar weken voor mij, ja, vrij moeilijk of onmogelijk om echt, zeg maar, naar gewoon normale manier naar de wc te gaan. Dus ja, wij hadden eigenlijk het idee dat ik gewoon stop zat van iets. Dus eigenlijk verder niet echt
niet echt
andere symptomen inderdaad verder. Buiten, ja, dat ik gewoon niet lekker was die paar weken. Niet naar de wc kon gaan. Geen honger had, niks wil eten. Ja, naar het ziekenhuis, of ja, in eerste instantie naar de huisarts gegaan. Daarna doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar, ja, een heleboel testen gedaan, maar er was eigenlijk niet echt iets, ja, geks te vinden. Totdat ze een colonoscopie hebben gedaan. En daarbij zagen ze eigenlijk meteen aan het uiteinde van mijn dikke darm, zeg maar, een tumor zitten. Dus dat was, ja, was meteen duidelijk.
Is dat ergens ook nog gelinkt aan het syndroom dat je hebt? Of,
Nee, er is uiteindelijk wel natuurlijk heel erg grondig genetisch onderzoek gedaan. Ja. bij mij, bij mijn zus, mijn ouders, familie, iedereen. Ook kopies gehad en alles, maar er was ja, eigenlijk verder niks. Niks te vinden wat te maken had zeg maar, met het syndroom wat we hebben.
Dus pure pech op zo'n jonge leeftijd dus eigenlijk?
Ja, pure pech inderdaad, ja. Ja.
Je was op dat moment nummer 1 van de wereld bij de junioren. Nummer 6 bij de senioren. Je was echt hard op weg om de beste quadspeler van, ja, van de wereld te worden. En je noemt jezelf nog steeds geen pechvogel.
Nee, ja, het was inderdaad... ja, het was geen goede timing, nee. Het was, ik was inderdaad heel erg op weg naar de top van de wereld. De dag dat dat ik de diagnose kreeg, hadden we de tickets naar mijn eerste WK geboekt. Dat was op dat moment de top 8 van de wereld die daaraan mee mocht doen. Dus ik was daar net binnengekomen. En ja, toen inderdaad meteen... ja, viel dat natuurlijk meteen weg. Ja.
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 Ja, hoe hard kwam die diagnose aan?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik natuurlijk wel een bepaalde shock had, waardoor ik misschien niet heel veel kan herinneren van die periode. Op dat moment, toen de arts binnenkwam en vertelde, was bij mijn moeder en ik, was mijn moeder natuurlijk bij, maar mijn vader die was nog op kantoor. Maar goed, ja, mijn moeder belt natuurlijk meteen mijn vader, komt natuurlijk met iedereen meteen daar naartoe. En dan is in één keer iedereen... ja, iedereen daar samen om ja, het beste van te maken wat op dat moment kan natuurlijk. In shock en natuurlijk heel veel vragen. Je weet niet wat er hoe erg het is, wat de echte diagnose is, wat het traject daarna qua behandeling gaat zijn. Ja, mijn hele droom op dat moment met het tennis, hoe dat ging, dat viel natuurlijk meteen, ja. Ja, meteen weg, ja.
Want wat, ja. Kan je iets vertellen over het traject wat je hebt gevolgd? Ik las iets, eerst pillen en daarna een operatie. Wat?
Ja, ik heb inderdaad eerst 25 dagen achter elkaar chemo en bestraling gehad. En daarnaast, volgens mij 3 maanden rust gehad. En tussendoor checks om te kijken van hoe stond het ervoor? Hoe groot was de tumor? Ik had ook uitzaaiingen op dat moment. En na die 3 maanden in maart 2018... de operatie genomen bij mijn hele dikke darm. En is verwijderd. En daarbij ook een permanent ileostoma daarvoor in de plaats is gekomen.
Maar, ja.
Dus dat, ja.
Ben je bang geweest in die periode?
Ja, ik denk dat ik voor mezelf nooit in die zin bang ben geweest of ik het wel of niet zou overleven. Ik denk dat ik daar ja, eigenlijk gewoon helemaal niet mee bezig ben geweest. Eigenlijk alleen maar bezig geweest met te kijken naar de toekomst en kijken naar wat er na de behandelingen mogelijk zou zijn qua tennis. Omdat dat natuurlijk al een aantal jaren een grote rol speelde in mijn leven, was dat iets wat ik... Ja, als ik het zou komen te overleven, wel zo goed mogelijk mee door zou willen gaan. Dus dat was voor mij ja, mijn grootste focus om te kijken naar wat daarin wel mogelijk was. En niet echt te focussen op inderdaad wat niet meer zou kunnen of dood zou gaan of dat soort dingen. Nee.
Ja, was tennis ook hetgene wat je dan op de been hield op dat moment?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, ja, ondanks dat ik ontzettend gedurende die periode natuurlijk steeds zieker werd... Door de kanker, maar ook natuurlijk door de behandelingen. Ondanks dat nog af en toe een kwartiertje op de baan gestaan met mijn coach. Ja, dat gaf mij gewoon zoveel energie en deed me gewoon zo goed dat ja, mij denk ik zeker wel er doorheen heeft geholpen. Ja.
Heb je nu jaarlijkse controles of hoe zit dat?
Ja, meestal is het de eerste... Eerste 2 jaar had ik elke 3 maanden controles. Daarna 2 jaar, elk half jaar. En ja, inmiddels is het nu dus al 6 jaar geleden. Dus heb ik nog 1 keer per jaar echt een hele scan van mijn lichaam. En daarnaast nog 2 keer per jaar bloed. Dat is een bloedtest, ja.
Hebben die tegenslagen jou achteraf nou ook iets gebracht? Dat je ergens nog iets positiefs er ook uit kunt halen?
Ja, ik denk dat dat met alles wat ik sowieso al als kind heb meegemaakt. Dat was natuurlijk al ontzettend zwaar. En dat heeft mij al heel veel geleerd over door moeten blijven zetten. Kan natuurlijk niet, als je in het ziekenhuis ligt, ermee ophouden, niet opgeven. En zeker niet toen ik inderdaad darmkanker kreeg, dat was nog wel iets veel serieuzers dan alles wat ik daarvoor bij elkaar heb gehad. Natuurlijk daarvoor was niks echt levensbedreigend. Dat was allemaal heel erg vervelend, maar niks. Ja, echt zo serieus. Vergeleken met de darmkanker. Dus dat was voor mij nogmaals een bevestiging om te genieten van het leven. Omdat het kan zomaar voorbij zijn. En daarnaast ook nogmaals de bevestiging dat je niet op kan geven. En dat helpt mij met het tennis ook zeker.
Ja, en dat je ook vol voor tennis wilde gaan.
Zeker. Voor mij natuurlijk een heel erg duidelijk doel met het tennis gekregen daardoor. En daar ook gewoon heel erg hard voor willen werken en alles voor willen doen en laten. En daarnaast ook tijdens de wedstrijden ook gewoon het beste eruit willen halen en niet op willen geven. Ja.
Even wat luchtige vragen tussendoor. Met wie zou jij nou een dagje willen ruilen?
Oef, met wie zou ik een dagje willen ruilen? Ik zou zeggen Djokovic. Puur omdat ik heel erg benieuwd zou zijn naar hoe voor hem een trainingsdag in elkaar zou zitten. Hoe voor hem zijn hele team om zich heen is gebouwd. Wat hij allemaal doet. Wat ik misschien niet doe. Om daar zoveel mogelijk uit te leren. Ja.
Ja. Wat ligt er op jouw nachtkastje?
Wat ligt er op mijn nachtkastje? ik zou zeggen mijn brillendoosje. voor de rest niks geks. Misschien een boek.
Tino Martin of David Guetta?
David Guetta.
We gaan naar de volgende stelling.
Het is geen toeval dat de beste rolstoeltennissers uit Nederland komen.
Nee, dat is geen toeval. Nee, nee, ik denk dat ik weet niet of het een stelling was of.
Dat is een stelling. Okay. Ja.
Hey, daar ben ik mee eens.
Want Esther Vergeer, Jiske Griffioen, Diede de Groot, Annie van Koot, Niels Vink, jij. Hoe verklaar je jullie succes?
Ja, ik denk een combinatie van een goede infrastructuur vanuit NOC-NSF en vanuit de bond. Maar daarnaast hebben wij ook eigenlijk allemaal onze privécoach. Van mij met Joop al vanaf mijn eerste training tot nu toe het hele traject alles eigenlijk van hem geleerd. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde structuur daar ook in nodig. En ik denk dat wij allemaal gewoon onze eigen coach om ons heen hebben die de belangrijkste rol eigenlijk speelt. Ik denk dat als ik naar mijn eigen coach kijk, dat Joop al vanaf 2006 zich volledig op het rolstoeltennis heeft gestort. Eigenlijk een van de eerste coaches misschien wel die dat heeft gedaan om zich daar volledig op te storten. En daardoor zoveel ervaring heeft opgedaan die hij mij nu de laatste jaren mee heeft kunnen geven.
Ja. Ja. Als je dan kijkt naar Diede de Groot, nummer 1 bij de ook bij de vrouwelijke rolstoeltennisters. Eigenlijk jouw collega nummer 1. Hè? Hebben jullie veel contact?
Ik denk dat we allebei redelijk introvert personen zijn. Maar wel natuurlijk op de toernooien. Laat ik zeggen, binnen Nederland. Zit ik echt in mijn eigen cirkel met mijn privé trainer, fitness, mental coach, fysio, sportmasseur, dat allemaal heb ik om mij heen. Maar op de toernooien, dan zie je natuurlijk alle andere sports ook. En het zijn vaak vrij wat kleinere groepen en natuurlijk altijd dezelfde mensen. Dus je leert elkaar natuurlijk wel beter kennen.
Maar het is niet soms dat je gewoon kennis overdracht doet van
hoe doe jij
dit?
Ja. Nee, ik denk dat coaches onder elkaar dat wel zeker wel doen, ja. Maar wij dat niet, nee.
Bepaalde trots, want dat vraag je niet aan een ander.
Ja.
En heb je contact met valide tennissers zoals Alcaraz, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner?
Ja, nee.
Om er maar een paar te noemen.
Ik denk dat ik zeker op de Grand Slam natuurlijk heel wat fijn is dat je daar de hele integratie hebt met de valide spelers. Natuurlijk gewoon 2 weken lang alles vanuit dezelfde ruimtes doen, dezelfde banen. ja, alles gewoon bij elkaar. Dus dat is wel heel fijn om daar die integratie te zien. En je merkt ook wel dat, ja, naarmate ik nu steeds langer al op die tour ben met de Grand Slams, dat de valide spelers ook mij beginnen te herkennen. En ja, iemand als Djokovic of Medvedev, ja, dat je als je elkaar tegenkomt gewoon echt wel de tijd neemt om met elkaar te praten en met de coach te praten.
En waar gaan die gesprekjes dan over?
Ja, eigenlijk gewoon een beetje hoe het hoe dat moment loopt, hoe de stand van zaken is met het toernooi, hoe dat loopt. Coaches onderling, zou je mijn coach moeten vragen waar zij het over hebben, maar ik het is gewoon heel fijn dat je een beetje erkenning ook krijgt en dat je duidelijk gewoon respect is naar elkaar toe.
Is hij wel eens bij een wedstrijd van jou komen kijken, dat je weet, Djokovic of Medvedev?
Oh, niet dat ik weet. Geen idee, nee.
In 2020 won je jouw eerste Grand Slam titel, US Open. Je was 20 pas. Wat betekende die titel voor je?
Ja, dat was natuurlijk ontzettend bijzonder dat ik vanuit eigenlijk een wildcard...
Hij staat daar achter je trouwens, zie ik nu. Achter jou in een kastje pronkt hij mooi tussen de andere prijzen.
Ja, dat was natuurlijk ontzettend bijzonder na alles, alles wat ik natuurlijk de paar jaar daarvoor heb meegemaakt om mijn eerste Grand Slam überhaupt te mogen spelen. Dus ik, ja, was echt wel een droom, maar daarnaast om dan te winnen.
Vanuit een wildcard, zeg je?
Vanuit een wildcard, inderdaad. Was ja, echt ongelooflijk. Volgens mij zijn er maar 3 mensen op de hele wereld geweest die dat vanuit tennis hebben kunnen doen, ja.
Heb je jezelf een cadeautje gegeven? Want na het hele traject wat je af hebt gelegd, kan me voorstellen dat het voor jou ook een dikke vette streep onder een hele moeilijke periode was.
Een cadeautje? Nee, ja, ik denk dat ik ja, mezelf op die manier, op dat moment in ieder geval, nog niet echt zo snel zou belonen. Nu, ja, mocht ik Grand Slam winnen of iets, dan, ja, het belangrijkste voor mij is om uiteindelijk gewoon te genieten van wat ik meemaak op de toernooien, waar ik ben, wie ik allemaal leer kennen, nieuwe culturen die je tegenkomt. Maar het is natuurlijk ontzettend hard werken. Dus daarnaast is het ook belangrijk om, ja, om af en toe op vakantie te gaan. Om echt af te schakelen. En ik denk dat dan na een Grand Slam wel lekker is. Ja.
Maar voelde die US Open titel ook een beetje als een streep onder wat je overkomen was?
Ja, ik denk dat het voor mij wel... Ja, al wat ik zeg, met een aantal toernooien die ik daarvoor wel al heb gewonnen. Maar zeker met de US Open wel voor mij bevestiging is dat ik weer terug was en ja, door alles wat er is gebeurd doorheen was, zeg maar, ja.
Zeker. Je hoort best vaak van topsporters dat als op het moment dat ze een heel duidelijk en groot doel bereikt hebben, dat ze het best lastig vinden om daarna weer de draad op te pakken en nieuwe doelen te stellen. Herken jij dat?
Ja, zeker. Nee, ik denk dat dat een heel natuurlijk gevolg is. Ik denk dat het ja, zeker in het tennis, met alle toernooien die je speelt, eigenlijk ja, het toernooi gewonnen. En er is meteen alweer een volgend toernooi wat er aankomt.
Ook Alcaraz heeft het daar even moeilijk mee gehad.
Ja, dus je wordt inderdaad ja, eigenlijk geforceerd om daarmee om te gaan en meteen door te gaan. En ja, als je dat niet lukt, dan zul je dat ook natuurlijk in de resultaten terugzien. Je kan moeilijk dan dat toernooi zeg maar overslaan of wat dan ook om even tijd... tijd te nemen. Natuurlijk, als ik een toernooi win, dan vieren we dat natuurlijk zo, zeg maar, met mijn coach, maar ook thuis natuurlijk vieren we dat. En geniet ik daar ook heel erg van, maar het is wel een heel druk programma. Je moet ja wel vrij snel weer doorgaan, ja.
En hoe was dat bij jou na de US Open? Hoe snel had je nieuwe doelen weer gevonden?
Toen wilde je nummer 1 op de ranglijst worden misschien.
Ja, nou ja, ik denk dat omdat ik de US Open won en het was het jaar van ja, het eerste jaar met de coronacrisis, dus daardoor was Roland Garros verplaatst naar oktober, dus na de US Open. Terwijl dat natuurlijk normaal het tweede toernooi is en de US Open het laatste toernooi, dus dat kwam daarna nog. En ja, ik denk omdat ik de US Open heb gewonnen, heb ik daar ook een wildcard voor gekregen. Dus dat was eigenlijk het doel wat daarna meteen aankwam. Maar uiteindelijk het grote doel voor mij, na alles wat ik mee had gemaakt, was toch wel de Spelen in Tokio. Ja.
Ja. Ja. We hebben nog een paar luchtige vragen voordat we doorgaan naar de volgende stelling. Mijn celebrity crush is...
Oh, oh god. Mijn celebrity crush.
Maar je mag er nog even over nadenken.
Nou ja, ik weet, ik weet niet of het een crush is, maar ik zou... Ja, ik denk dat, dat Swiatek wel mijn favoriet damestennisser in ieder geval is. Ja. Ja.
En de mooiste sportgebeurtenis, niet van mezelf, is...
Ik denk Max Verstappen, drie keer wereldkampioen.
Ajax of Feyenoord?
Geen van beide.
Ajax of PSV?
Ook niet. Ja.
Oh. Niks met voetbal.
Niks met voetbal, nee.
We gaan naar de volgende stelling. Niels Vink en ik zullen nooit beste vrienden worden, maar in Parijs hebben we elkaar nodig.
Ja, dat klopt.
Jij bent dus nummer 1 van de wereld, Niels nummer 2. Jij won 6 Grand Slam titels, hij 5. Dan kun je wel spreken van een rivaliteit.
Ja, zeker. Zeker.
Hoe ziet die eruit?
Ja, ik denk dat dat inderdaad een ingewikkelde relatie is, omdat we natuurlijk in het dubbelspel eigenlijk elkaar echt nodig hebben. En gewoon een heel goed team zijn en in het enkelspel 9 van de 10 toernooi het laatste paar jaar tegen elkaar spelen in de finales. Dus we weten gewoon heel erg van elkaar van wat de sterke punten zijn, wat de zwakkere punten zijn. Doordat we de dubbel samen spelen natuurlijk, maar ook doordat we single tegen elkaar spelen zo vaak. De ene dag speel je samen dubbelfinale en moet je 's middags nog singlefinale tegen elkaar spelen of andersom. Dus het is wel een hele omschakeling. Maar goed, uiteindelijk zijn we er allebei professioneel genoeg in geworden inmiddels om daarmee om te gaan. En als de een of de ander de single verliest en 's middags moet dubbelen, dan zijn we zo professioneel genoeg om de knoppen om te zetten en om daar gewoon weer vol voor te gaan. Ja.
Want hoe is jullie band? Hoe gaan jullie met elkaar om?
Ik bedoel, we zijn geen beste vrienden, maar we kunnen het gewoon goed met elkaar vinden buiten de baan en op de baan. En voor de rest spelen we natuurlijk samen vaak in voor de dubbels om een goed gevoel te krijgen. Maar daar buiten zijn we eigenlijk gewoon ook heel andere personen.
Maar Sam, kan net wat je net al zei, heel vaak bij dat kleine clubje wat nog op een Grand Slam toernooi actief is in die laatste week. Eet je wel eens samen?
Nee.
Nee?
Nee, niet vaak, nee.
Heb je elkaar wel eens?
Ja, wel. Het enige wat we soms doen is misschien over Pokémon kaarten praten, maar voor de rest...
Pokémon kaarten?
Ja, we verzamelen al bij Pokémon kaarten. Dus dat is nog wel iets dat we af en toe doen op het toernooi. Dat we wat pakjes meenemen of zo. En daar dan elke dag een paar van openen. Maar voor de rest zijn we gewoon een heel andere persoon ook. Heel ander persoonlijk, ja.
En hou je dingen ook geheim voor elkaar? Want ja, je bent ook topsporter, je bent ook rivalen. Ik kan me voorstellen dat als jij denkt van... maar dit hier train ik nu extra op om een verschil te kunnen maken, dat je dat niet per se meteen aan de...
Nee. Ik denk dat inderdaad, als ik kijk naar hoe wij in de wedstrijden natuurlijk samen spelen en tegen elkaar spelen, dan weten we allebei van elkaar wat ons plan gaat zijn qua tactiek en dat soort dingen. Maar daarbuiten delen wij niet inderdaad hoe onze trainingsschema's of specifieke trainingen qua inhoud uitzien of qua fitness of wat dan ook. Dat zeker niet. Nee.
Hoe raar is het dan dat je samen voor hetzelfde doel gaat? Dat je samen gaat dubbelen, net zoals in Tokio, worden jullie samen Paralympisch goud.
Ja.
Dat lijkt me best apart dan.
Ja, het is een rare, moeilijke relatie af en toe, maar het is allebei hebben wij naar elkaar uitgesproken dat wij daar gewoon vol voor willen gaan. En dat wat er ook in een single zou gebeuren, dat we daar nog steeds vol voor willen gaan samen. En daar zijn we ook gewoon hard mee bezig om dat dit erom te realiseren.
Hoe hebben jullie dat samen gevierd?
Of
was het daarna allebei een andere kant op?
Tijdens Tokio was natuurlijk het moeilijke dat je... Ja, in het dorp vast had gesloten met corona, dus je mocht ook eigenlijk niks doen. Daarnaast natuurlijk wel huldiging gehad thuis. Maar samen inderdaad in die zin verder niks. Maar ik denk als het nu in Parijs goed gaat, dat het dan wel wat makkelijker is om onder een feestje van te maken. Ja. Ja.
En hoe is jullie samenwerking op de baan dan? In het dubbelspel?
Ja, eigenlijk heel goed. Eigenlijk denk 4, 5 jaar geleden zijn we ermee begonnen samen het toernooi te spelen. En vanaf het eerste snor ging het gewoon heel, heel makkelijk, heel natuurlijk voelde het aan. Hoefde nooit echt, echt tegen elkaar te zeggen van nu wil ik dit of dat doen. Je voelde eigenlijk gewoon heel erg makkelijk van elkaar aan wat het plan was. En het mooie is dat mijn kracht echt vanuit de baseline is om heel veel druk te leggen. En dat Niels juist heel erg goed aan kan sluiten naar voren toe om met de volleys. In die zin als de bal tekort komt vanuit de tegenstander om het punt af te maken. Dus dat, ja, die samenwerking is natuurlijk gewoon heel belangrijk. En dat gaat eigenlijk zonder na te denken, ja.
En Sam, als je dan bedenkt eigenlijk vanuit een soort van zakelijke samenwerking, is daar dan ook iets ontstaan van meer begrip voor elkaar?
Als in...
Nou ja, dat je nu je samen met elkaar optrekt en samen op de baan staat, dat je toch, toch meer met elkaar hebt dan misschien voordat jullie gingen dubbelen?
Ja, ik denk dat... Ja, dat we natuurlijk wel heel erg veel respect voor elkaar hebben en voor wat we allebei doen om te willen winnen. En daarnaast natuurlijk ook zeker in de dubbel, wat we samen al bereikt hebben. Dat zal niemand ons ooit meer af kunnen nemen. En ja, hopelijk dat we nog heel lang natuurlijk daarmee door kunnen gaan. Ja.
In Parijs zijn jullie dus eerst rivalen in het enkelspel. Daarna maak je ze in het dubbelspel. Kun jij makkelijk dan die knop omzetten?
Ja, dat is inmiddels wel vrij makkelijk. Of ja, het is niet makkelijk, maar het lukt inmiddels wel. Ik denk dat inderdaad de eerste jaar de eerste paar keer dat wel heel vreemd aanvoelt. Omdat als je verliest, dan is het natuurlijk een bepaalde teleurstelling. En die moet je soms binnen 2 uur om hebben gezet in nieuwe motivatie en energie om door te gaan. Dus dat is zeker niet altijd makkelijk. Maar het is inmiddels al best wel vaak gebeurd. Dus daar vind je gewoon een manier in. En uiteindelijk is elke titel die we kunnen halen, is er weer eentje. En is gewoon heel belangrijk. Is dat gelukkig geen probleem. Nee.
Je won Paralympisch zilver in het enkelspel in 2021. Paralympisch goud. En het enkelspel is een van de weinige dingen die je nog niet won. Samen met Roland Garros. Uitgerekend op Roland Garros is dit keer de finale van het enkelspel.
Ja.
En het hele enkelspel toernooi natuurlijk. Hoe ga je dit fixen?
Ja, ik denk dat inderdaad dat heel erg fijn is dat de spelen inderdaad op Roland Garros op hetzelfde park worden gehouden als waar Roland Garros is. En ik heb natuurlijk 2 maanden geleden nog gespeeld. Ik speelde nu al een paar jaar de Grand Slam en ja, je weet gewoon wat je kan verwachten van hoe alles qua indeling is, maar ook gewoon hoe de banen ervoor liggen, hoe dat allemaal eigenlijk eruit ziet. Dus dat is voor een speler natuurlijk wel heel erg belangrijk, omdat het van toernooi tot toernooi gewoon heel erg kan wisselen met hoe de banen liggen. Dat het wel fijn is om dat nu al van tevoren zeg maar te weten wat je daarmee kan verwachten. Ja.
En is het voor jou ook nog iets van ja, Roland Garros? Ik heb daar dus nog niet een absolute hoofdprijs gewonnen. Van,
wel een paar keer in de finale staan.
Ja, natuurlijk wel nou, vaak nu de laatste 3 jaar of 4 jaar finale gehaald. Iedere keer nou, net niet in 3 sets verloren. Dus ja, het moet een keer goed komen. Dus de kans is alleen maar groter dan het nu deze keer is, ja.
Ja. Kun je jouw tegenslagen op de baan ook makkelijker relativeren door alles wat je al hebt meegemaakt?
Ik denk dat het met alles wat ik mee heb gemaakt, dat en met het hele perspectief uiteindelijk dan niet heel veel uit zou moeten maken. Maar goed, dat kan natuurlijk ook wel iets gevaarlijk zijn. Het moet wel wat met je doen als je verliest. Dus voor mij is het ontzettend belangrijk om alles eruit te halen. En als je dan nog steeds verliest, dan kan je nog steeds wel heel trots zijn dat je er alles aan hebt gedaan om te winnen. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds heel erg zuur kan zijn.
Ja. Sam, je bent nog jong. 6 Grand Slam titels, nummer 1 van de wereld in het enkelspel en de Grand Slam titels. Wat zijn nog de dromen die je hebt?
Ja, nou ja, op dit moment de grootste droom is inderdaad in Parijs 2 gouden medailles te winnen. Enkel een dubbelspel. Daarnaast is Roland Garros, Grand Slam inderdaad, nog de enige die ik nog niet heb gewonnen in het enkelspel. En ja, dan heb ik eigenlijk elk toernooi wat er is op hoog niveau gewonnen. Het meest hoogst haalbare gehaald. Maar goed, daarna ja, zijn wel de doelen weer gesteld tot...
Alles twee keer winnen, drie keer.
Tot Los Angeles en door. Dat ja, uiteindelijk ja, wil ik gewoon zoveel mogelijk winnen en alles eruit halen wat erin zit, ja. Ja.
Dit was Helder de podcast. Ik hoop dat je het heel leuk vond.
Ja, zeker. Nee, ik vond het erg leuk. Dus dankjewel dat ik erbij mocht zijn.
Heel veel succes in Parijs.
Dankjewel.
Heel veel succes.
Ja. En bedankt voor het luisteren. Dit was Helder de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.